Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 111, daarvan de versen 5 en 6. Wij doen nu met de kerk van vele eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Aansluitend zingen we uit Psalm 46 het zesde vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoed ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob's zaad, is ons een burg, een toeverlaat. Daarna volgt de schriftlezing die deze morgen te vinden is in het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs. We noemen nu al schriftlezing Matteüs 1 en dat na de geloofsbelijdenis van Nicea en na het zingen van Psalm 46, het zesde vers. Ik geloof in één God, de Almachtige, Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen Matthäus 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob en Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar en Fares gewon Esrom en Esrom gewon Aram. En Aram gewon Aminadab en Aminadab gewon Nahasson en Nahasson gewon Salmon. En Salmon gewon Boas bij Rahab, en Boas gewon Obed bij Rut, en Obed gewon Jesai, en Jesai gewon David de koning, en David de koning gewon Salomon bij degene die Uria's vrouw was geweest. En Salomon gewon Roboam, en Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa, en Asa gewon Jozafat, en Jozafat gewon Joram, en Joram gewon Ozias. En Ozias gewon Joatam, en Joatam gewon Agas. En Agas gewon Ezekias, en Ezekias gewon Manasse. En Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josias. En Josias gewon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel, en Salatiel gewon Zorobabel, en Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim. En Eljakim gewon Azor, en Azor gewon Sadok. En Sadok gewon Achim, en Achim gewon Eliud. En Eliud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Matan. En Matan gewon Jacob, en Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan, van Abraham tot aan David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen met Gods hulp op deze tweede kerstdag stilstaan bij het woord zoals dat te vinden is in dit eerste hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, namelijk het 21ste vers. Matthäus 1, vers 21, waar we het woord van God en de tekst voor deze morgen lezen. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Voordat we dit woord overdenken, willen we eerst het sacrament van de heilige doop bedienen aan twee kinderen van de gemeente. En we lezen nu het doopformulier, formulier voor de kinderdoop, zoals dat te vinden is, achter in ons psalmboek. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onzer zielen worden aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan, ouders, om te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen, te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder vroeg in de wei, zuster vroeg in de wei?
Zuster Hobbel. Broeder Hobbel.
Ouders, ik dacht vanmorgen aan twee dingen. In de eerste plaats dat nu u voor het eerst of opnieuw een kindje ten doop mag houden, dat een duidelijk teken is dat geslachten gaan en geslachten komen. U mag hier staan als ouders met het kindje wat God aan uw zorgen toevertrouwde. Er zijn grootouders in de kerk, zelfs overgrootouders die dit mogen meemaken. En dat is een bewijs dat we aan het einde van dit jaar meer dan één zin gedenken. Geslachten gaan, geslachten komen. En ten diepste hebben alle geslachten hetzelfde nodig. Of we ouder zijn of jonger zijn. Of we een heel klein kindje wat nog niet, zoals het formulier zegt, tot zijn verstand gekomen is, ten doop mogen houden. En dat is die genade waarvan we op het kerstfeest heel bijzonder mogen spreken en waar we heel bijzonder naar mogen horen. De genade van hem die ook kind geweest is. Als een kindje geboren, als een kindje niet aan het sacrament van de doop, maar wel het oudtestamentisch sacrament van de besnijdenis heeft moeten ondergaan. Een kind wat ook een naam ontving. Een naam die bijzonder bij die plechtige gelegenheid van de besnijdenis werd uitgesproken. Zoals straks ook de naam van uw kind mag worden uitgesproken. En verbonden wordt aan de naam van de drie enige God. Want dat is het andere wat ik zeggen wilde. In de doopdienst worden onze namen, of liever de namen van onze kinderen, genoemd in verbondenheid aan de naam van de drie enige God. En je zou de vraag kunnen stellen, kan dat eigenlijk wel? Een mensenkind, een zondig kind, een kind uit de keten van de geslachten, geboren uit Adam. Dat verbonden met de naam van de drie enigen. We zouden het niet durven, ouders, als God het zelf niet gezegd had. En als de Heere zelf die doop niet zo had ingesteld, zoals wij die doop ook mogen bedienen. We zouden het zeker niet durven wanneer het geen kerst geworden was. Wanneer Gods eigen zoon niet als kind geboren was. En zijn naam is Jezus, zaligmaker. Daarom kan het alleen. Omdat Gods zoon mens geworden is. En zondaren, zondige ouders en zondige kinderen kan en wil zalig maken. En zoals onze belijdenis het zegt, met zijn onschuld waarin hij geboren is, de schuld waarin wij en onze kinderen ontvangen en geboren zijn, wil bedekken. Ouders, ik hoop dat u, wanneer uw kinderen groter mogen worden, ze dat maar steeds voorhoudt, dat ze zondaren zijn. Maar dat er voor zondaren, ook voor zondige kinderen, een weg van verlossing, ik mag ook zeggen een middel van verlossing is, waardoor ze behouden kunnen worden. Leer het uw kinderen vroeg te vragen om de vergeving van hun zonde, om het nieuwe hart. Leer het uw kinderen vroeg te pleiten op het verbond van de Heere, te pleiten op de naam van de Heere Jezus. Heere, zie mij aan in gunst, om Jezus wil. Daar zit alles in. Van harte wens ik u toe de kracht, de genade en de wijsheid om uw kinderen op te voeden. En vooral dat die ene naam, de naam Jezus, voor u en voor uw kinderen, alle waarde mag hebben. Want die naam is de enige grond waardoor wij en onze kinderen zalig kunnen worden. Dat zij zo. We zingen nu eerst, gemeente, uit Psalm 103, vers 9, waarna de bediening van de doop zal plaatsvinden. En aansluitend aan de bediening van de doop zingen we staande de zegenbede uit Psalm 134, vers 3. Dat's Heeren zegen op u daal. Dus eerst Psalm 103, vers 9. Maar Heeren gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Daarna de doopsbediening en daarna Psalm 134, vers 3 staande. Dames, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Johanna, Filippina, Adriaantje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier en vragen we de Heer om zijn zegen over het verdere van deze dienst. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u, dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe verbondsgod, wil u dat uit genade doen. Deze kinderen, ze zijn het zich onbewust wat er in deze dienst, deze plechtige momenten gebeurde. Zij weten niet dat hun naam verbonden werd aan de naam van u de drie enige. Maar desondanks kwam u in het sacrament neerbuigend, goedertieren tot hen, met uw eis en met uw belofte. Heere, laten zij bij het opgroeien uw eisen en uw belofte gaan verstaan. En wil u door de genade van de Heere Jezus Christus de zegen van het verbond toepassen, uitwerken in hun leven. Schenk deze jonge ouders alles wat nodig is. Ze staan hier voor het eerst of voor de tweede maal. Heere, wil u hen geven de genade, dat allereerst, maar ook de wijsheid en de liefde en het geduld om hun kinderen op te voeden. In deze vaak zo verwarde tijd, waarin aan ons en onze kinderen zo gezogen en getrokken wordt, wil u ze geven te blijven bij het woord, te leven uit het woord en hun kinderen op te voeden en voor te leven naar dat woord. Schenk hen daartoe alles wat nodig is. En wanneer wij, zoals we hier zijn, allen herinnerd zijn aan het moment waarop wij gedoopt zijn, want vrijwel en ieder zoals we hier zijn is gedoopt. En wanneer we als ouders ons kind misschien al heel lang geleden ten doop gehouden hebben, herinnerd zijn aan de belofte die wij voor uw aangezicht met betrekking tot onze kinderen hebben afgelegd. We bidden, Heere, geef dat we mogen beseffen hoe weinig we ervan terecht brachten. Want onze geloften die we plechtig aflegden in uw huis, we hebben ze niet gehouden zoals het moest. We moeten het belijden. Er is zoveel aan zonde en schuld. En ook wanneer we letten op onze eigen doop, waarin u tot ons kwam en wie wij in ons leven voor u geweest zijn, dan is er reden tot ootmoedig buigen. Maar nu laat u het zien, heel bijzonder vanmorgen ook in het kerstevangelie, dat hoe lang, hoe zwaar wij ook uw wetten schonden, uw verbond eeuwig blijft en dat wat uit uw lippen ging vast blijft en onverbroken, en dat die belofte gestalte gekregen heeft, vlees geworden is in uw Zoon Jezus Christus, die ook een naam draagt, net als deze kinderen, maar een naam die boven alle namen uitgaat, de enige naam draagt die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. O Heere, geef dat vanmorgen in deze laatste dienst op de kerstdagen van 1994, dat evangelie nog eenmaal mag klinken. En zou het dan zo mogen zijn dat in deze laatste dienst nog dingen naar voren mogen komen die harten treffen en die ons onderwijs geven? Ja, dat deze laatste dienst beter mag zijn dan de diensten die er waren. De nalezing, zoals uw woord dat noemt, beter is dan de oogst. Heere, wil u geven dat het zo mag zijn, dat wanneer er mensen in de kerk zijn die met vragen en met strijd deze kerstdagen zijn ingegaan, Vooral met geestelijke strijd en met geestelijke vragen. En voor wie de kerstdagen voorbij gingen, zonder dat er direct antwoord kwam op de dingen die in hun hart naar boven kwamen. Dat het dan vanmorgen zo mag zijn. Dat er gesproken mag worden. En dat u zo in het gesproken woord mee mag komen. Dat uw woord zijn kracht doet. Dat we aangesproken worden. Dat het evangelie open mag gaan. En dat gij het tot mensen in hun vragen, in hun schuld en in hun nood zegt, ziet, ik ben uw heil. Wil u geven dat wij allen vanmorgen, zoals we in de kerk zijn en ook met de kerkdienst verbonden zijn via de kerktelefoon, een zegen mogen ontvangen. We belijden het, Heere, dat wij uw zegeningen niet verdienen. Dat aan onze kant zonden zijn die het onmogelijk maken en waardoor we het onwaardig zijn dat u naar ons zou omzien. Maar wil u ons gedenken, niet om iets in onszelf, want dan zou u ons voorbij kunnen en moeten gaan. Maar zie gij ons aan in de Zoon van uw liefde, Jezus Christus, de Heere, die in Bethlehem geboren is, als zaligmaker. Mens geworden is voor de zaligheid van zondaren. We vragen het in zijn naam. Amen. We zingen nu eerst nog gemeente uit Psalm 130 en daarvan de versen 3 en 4. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit de lofzang van Maria het derde vers. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk de saambarmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. Dat is het derde vers van de lofzang van Maria. Geliefde gemeente, het is heel gewoon dat wanneer een kind geboren wordt, het zo spoedig mogelijk een naam krijgt. Er is al heel lang over nagedacht doorgaans. Van tevoren, als het kindje verwacht wordt, wordt al overwogen welke naam zullen we het kind geven. Soms is dat een naam die in de familie een hele bekende klank heeft. We vernoemen ons kind naar vader, moeder, broer of zus. Soms is het zo dat we het kind een mooie naam geven die ons persoonlijk aanspreekt. Maar hoe we het ook wenden of keren, die namen die wij onze kinderen geven, kunnen binnen onze eigen familiekring wel enige betekenis hebben, maar betekenen toch eigenlijk niet zoveel. Het oude Hollandse gezegde laat dat al doorschemeren. Wanneer wij soms zeggen, het kind moet nu eenmaal een naam hebben. Zo is het niet bij de Heere Jezus. Die naam is geen willekeurige naam. Die naam is zelfs niet door zijn ouders bedacht. Die naam komt rechtstreeks van de hemel. Want die naam wordt door God gegeven. Ze is gegeven al bij de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus, toen Maria die engelenboodschap ontving en het haar gezegd werd, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En toen werd ook gezegd, hij zal de naam Jezus hebben. Maar het wordt niet alleen aan Maria bekendgemaakt, maar ook aan degene die volgens de wet zijn vader zal heten, Jozef. Ook hij krijgt een boodschap van de hemel. Dat hij, wanneer hij als de vader, en dat is de taak van de vader in het oude Israël, op de dag van de besnijdenis de naam bekend zal maken, hij die naam Jezus zal moeten heten. Waarom is dat? Was die naam zo bijzonder? We hopen het samen te zien vanmorgen. Als we in deze derde kerstdienst nadenken over de woorden, gij zult zijn naam heten, Jezus. We letten op drie dingen. Allereerst op de wijze waarop die naam gegeven wordt. In de tweede plaats het werk dat in die naam geopenbaard wordt. En ten derde de waarde die in die naam gezien wordt. En gij zult zijn naam heten, Jezus. Allereerst de wijze waarop die naam gegeven wordt. Ten tweede het werk dat in die naam geopenbaard wordt. En ten derde de waarde die in die naam gezien wordt. In deze woorden van het kerstevangelie staat Jozef meer in het middelpunt. Jozef is een man die in de kerstgeschiedenis volstrekt in de schaduw blijft. Alle nadruk ligt op het kind en op zijn moeder. Want er wordt veel gezegd over de Heere Jezus Christus zelf, de geboren koning. En ook veel gezegd over Maria. Maar Jozef is de man in de schaduw. Dat siert hem. Maar toch laat het woord van God ons dingen over hem horen die de moeite waard zijn om vast te houden. Wat dan? Wel, als we Jozef ontmoeten hier in dit gedeelte van het kerstevangelie, dan wordt hij eigenlijk verscheurd door verdriet. Laten we niet gering overdenken wat er gebeurd is. Hij is een zoon van David. Dat wordt ons duidelijk in dat lange geslachtsregister naar voren gebracht. Want daar staat het dat hij een telg is uit het oude koningshuis, uit het geslacht van David. Maar de koninklijke heerlijkheid van David is weggeëbd door de eeuwen heen. Hij heeft geen kroon. Hij woont zelfs niet in Jeruzalem, zelfs niet in de kleine Davidstad Bethlehem. Hij is uitgeweken om wat voor reden dan ook naar het Galilea der heidenen, naar Nazareth, en daar woont hij. En daar heeft hij een meisje ontmoet. Maria heet ze, Mirjam. Ze hebben elkaar lief gekregen. Ze zijn verloofd. Of zoals het in de taal van de Bijbel heet, ondertrouwd. Dat gebeurde meestal een jaar voordat men in het huwelijk trad. En die ondertrouw in Israël was meer dan dat wij verloofd zijn noemen. Wanneer je verloofd was, had je elkaar al trouw beloofd. En het verbreken van een verloving, van een ondertrouw, stond volgens de wet van de Heere gelijk met scheiden. Dan mocht je elkaar niet meer verlaten. Als je elkaar wilde verlaten, dan moest je volgens de wet een scheidbrief geven. En zover was het met Jozef. In deze donkere uren van zijn leven, dat hij op het punt stond om zijn ondertrouwde vrouw, om Maria te verlaten. Heimelijk, door een scheidbrief achter te laten en haar te laten weten, ik trouw niet met je. Wat was de reden? Wel, zo voor het oog was er inderdaad wel reden. Maria was enkele maanden geleden, zomaar plotseling, zonder daar veel over te zeggen, naar haar nicht Elisabeth gegaan. In het zuiden van Juda. En daar was ze 3 maanden gebleven. En nu was ze kort geleden teruggekomen. En nu was duidelijk dat zij in verwachting was. Jozef wist dat hij zelf de vader niet kon zijn. Maria had dus overspel gepleegd. Althans, dat dacht hij. En dat ligt ook voor de hand in zulke omstandigheden. En zijn liefde was zo vertrapt en zo gekrenkt, dat hij kon niets anders doen dan haar verlaten. Ja, er was ook nog een andere weg geweest. In zulke gevallen stonden 2 mogelijkheden open. Je kon zo iemand, zo'n jonge vrouw, aanbrengen bij de oudste van het dorp. Dan werd ze in elk geval gegeeseld als straf voor overspel. En volgens de letter van de wet moest ze zelfs gedood worden. Want op overspel stond de doodstraf in de wet van Mozes. Maar dat zal zeker in deze tijd, nu de Romeinen het juridisch voor het zeggen hadden, in Israël niet zijn gebeurd. Maar een geeseling, dat zou zeker het gevolg geweest zijn. Wel staat er in het schriftwoord wat we lazen, omdat Jozef een rechtvaardig man was, wilde hij Maria niet publiek te schande maken en ze in haar omstandigheden ook niet aan de zweepslagen van de geesel blootstellen, en dus een scheidbrief in het geheim. Dat was zijn plan. En als hij het overwogen heeft en voor zichzelf tot die beslissing gekomen is tijdens zijn slaap, en ik denk dat hij niet zo geweldig goed geslapen zal hebben, dat hij zich heel wat keren heen en weer gekeerd zal hebben op zijn bed en heeft liggen piekeren, dan krijgt hij een boodschap uit de hemel. Een engel des Heren verschijnt hem in de droom. En dan wordt hij aangesproken, Jozef, zoon van David. Aarzel niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want zij is zwanger uit de Heilige Geest. Dat had Jozef nooit geloofd, als het hem niet van de hemel verkondigd was. Zoiets kan ook alleen maar van de hemel verkondigd worden. En dan gaat de engel verder en hij wijst Jozef op zijn plaats en op zijn plicht. Jozef, neem Maria tot uw vrouw en dan zal Maria een kind voortbrengen. Het zal zeker niet uw kind zijn, maar het is niet een kind wat in overspel verwekt is, maar het is een kind wat Maria ontvangen heeft doordat de Heilige Geest haar heeft overschaduwd. En dan zul je dat kind als vader de naam moeten geven, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is dus de roeping, de taak die Jozef van de hemel krijgt toebedeeld. Hij mag als vader naar de wet het kind de naam geven. En we hebben het gelezen zojuist in dit kerstevangelie en ook gisteravond uit Lucas 2. Het kind heeft na zijn geboorte op het uur van de besnijdenis ook die naam ontvangen. Jezus. Waarom? Was die naam zo bijzonder? Klinkt ons misschien vreemd in de oren, gemeente, maar die naam was helemaal niet bijzonder. De naam Jezus was onder het Joodse volk een heel gewone naam. In het Oude Testament luidde die naam Jozua. En u kent op zijn minst één Jozua, de leider van het Joodse volk van Israël, toen het volk binnenbracht in het land van Kanaan. Jozua betekent de Heere redt of de Heere maakt zalig. En er is nog een bekende Jozua in het Oude Testament, Jozua de hoge priester uit de tijd kort na de Babylonische ballingschap, die daar een belangrijke taak vervuld heeft bij de opbouw van de stad en van de tempel en bij de herinvoering van de eredienst. Ook een Jozua, de Heere redt of de Heere maakt zalig. En in de tijd van het Nieuwe Testament, toen de taal van Israël een beetje was veranderd, werden ook de namen wat veranderd. Jozua werd Jezus, Yeshua. De Heere redt. Of de Heere maakt zalig. Kijk, wanneer kinderen in de tijd van Jozua, de hoge priester, of verder terug in de tijd van Jozua, die het volk het land Kanaan binnenbracht, die naam kregen, dan lag daar in die naamgeving een verlangen uitgedrukt. Dan brachten de ouders die zo'n kind die naam gaven daarin tot uitdrukking: mogen de Heere ons zalig maken. Mogen de Heere ons redden, mogen de Heere ons verlossen. Het was een naam die messiaanse gloed had, een messiaanse klank had, waarin een verlangen tot uiting kwam naar de komst van de Heere Jezus Christus. Mogen de Messias, de Verlosser, in onze tijd geboren worden en mogen hij komen tot redding van zijn volk Israël. Maar terwijl in die oude tijden de naam Jozua, Yeshua, Jezus alleen maar de klank van het verlangen had, van het uitzien van een stil gebed van een vader en een moeder. Mogen er verlossing komen tot Israël. Heeft de naam nu zijn eigenlijke betekenis. Niet de Heere mogen redden. De Heere mogen zalig maken. Maar de Heere maakt zalig. Want de volle betekenis van die naam wordt in Jezus Christus zichtbaar en hoorbaar. Daar heeft Jozef al iets van gezien en Maria al iets van gezien. Maar wij die het volle woord van God hebben, de hele openbaring van God in schrift in de Bijbel, weten dat Jezus Christus die naam gedragen heeft. En die naam ten volle vervuld heeft. Want hij maakt zalig. Jozua. Yeshua. Jezus. Het staat er zo in de uitleg die Jozef krijgt. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Oudtestamentisch had die naam nog een veel bredere klank. Yeshua. Jozua betekende de Heere redt of de Heere maakt zalig. Ja, dat hield ook in de Heere redt van de vijanden. De Heere redt Israël van zijn vreemde overheersers. En zo was het toch dat de meeste Israëlieten in de dagen van de Heere Jezus de redding verwachten. Als een redding van de dwingelandij van Rome. Van de hardelaars van de Romeinse legioenen. Maar hier wordt nadrukkelijk gezegd dat het werk van deze Yeshua Jezus hierin bestaat dat hij zijn volk zalig zal maken. Nee, niet slechts van allerlei ellende en niet slechts van de Romeinse overheersing. Dat heeft hij trouwens nooit gedaan. Maar dat hij zijn volk zal zalig maken van hun zonde. We moeten erop letten, gemeente, dat dus in de naam van de Heere Jezus de zonde voorkomen. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is. We zingen het in deze dagen en dat terecht. Die naam zo heilig, groot en goed. En we hopen het straks te zingen, hoe heilig is zijn naam. Dat is waar. Die naam Jezus is heilig en vooral als hij voor ons persoonlijk betekenis gekregen heeft, dan is er geen naam die zoveel waarde heeft onder de zon dan de naam van Jezus. Maar vergeten we het niet, God geeft in die naam aan de zonde een plaats. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. We worden herinnerd in de naamgeving van de Heere Jezus Christus aan het feit dat wij en onze kinderen zondaren zijn. En dat wij vele zonden hebben. Het is zojuist bij de doop van deze beide kinderen nog weer gelezen uit die altijd weer aangrijpende woorden waarmee je doopformulier inzet. Wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom kinderen des torens zijn, die in het rijk van God, in het rijk van Jezus, niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Zeg, gelooft u dat eigenlijk? Hebt u dat met uw hart leren beamen? Want die woorden worden ons niet bij elke doop voorgehouden als een serie bekende klanken, waar we langsheen mogen leven. Maar dat zijn geadresseerde woorden. Geadresseerd aan u en aan uw kinderen. Aan mij en aan mijn kinderen. Hebben we eronder leren buigen. Heere, mijn zonden. Want ze staan in de naam die aan de Heere Jezus Christus gegeven wordt. Niet in het enkelvoud. Maar in het meervoud. Zonden. We hebben er vele. Wat voor zonde dan? Ach, ik stip vanmorgen kort maar wat aan. Een van de ergste zonden die er in ons leven binnengedrongen is, is onze blindheid. De verblindende kracht van de zonde. Want de mens, zo zegt het woord van God ons in alle klaarheid en duidelijkheid, kent God niet. Verstaat de dingen die des geestes Gods zijn niet. Hij is blind voor God en blind voor zichzelf en blind voor Jezus. Ja, dat zie je als het goed is in je eigen leven. Je ziet het om je heen. Blind voor God. Want we zien God niet in zijn hoogheid en in zijn majesteit. We zien God niet in zijn neerbuigende liefde. Blind voor jezelf. Want de mens zoekt zichzelf gerust te stellen dat het met zijn zonden en schuld allemaal nog wel meevalt. Of hij leeft er blindelings langs heen. Blind voor Jezus. Want omdat we God niet kennen en onszelf niet kennen, hebben we Jezus niet nodig. Inderdaad. Dat is een van de ergste dingen die de zonde met zich meebrengt, verblinden. Maar nou staat er in de tekst, in de naamgeving van de Heere Jezus, dat hij gekomen is, dat hij de naam Jezus draagt, omdat hij zijn volk zalig wil maken, redden wil van hun zonde. Dat betekent ook van de zonde van de verblinding en van de blindheid die ons van nature eigen is. Zeg, tobt u over uw blindheid. Zegt u, Heere, één ding is nodig, dat mijn ogen opengaan, want ik ben zo blind voor u en zo blind voor wie ik ben voor u en zo blind voor dat gezegende werk van de Heere Jezus Christus. Heere, open mijn ogen. Hoort u het dan niet, gemeente? Ziet u het dan niet? Dat er in deze Jezus verlossing is van blindheid. Hij kan de blindheid van uw hart, hij kan de verblinding van uw ziel genezen. En hij wil het doen uit genade, want zijn naam is Jezus. Hij maakt zijn volk zalig van hun blindheid. Ja, achter die blindheid zit natuurlijk nog veel meer. Achter die blindheid zit vijandschap. Laten we dat meteen maar scherp en helder zeggen. Want de zonde is niet alleen maar een gebrek dat je bepaalde dingen mist. Zonde is ten diepste vijandschap tegen God. Daarin wordt de zonde ten diepste uitgelegd en verklaard. Paulus zegt het in dat hoogverheven hoofdstuk Romeinen 8. Want de vleeselijke mens is vijandschap tegen God. Daar vat hij de zonde samen. De zonde is ten diepste verklaarde vijandschap tegen God. Ongeloof is vijandschap. Onbekeerlijkheid is vijandschap. Voor eigen rekening leven is vijandschap. Veilen we de scherpe kantjes in onze tijd niet van dat Bijbelse zondebegrip af, ook in onze bevindelijke kringen? We zeggen, ja, mens is onbekeerd. Alsof dat een deugd is. Ja, geloof, dat heb je zomaar niet. Nee, inderdaad. Alsof ongeloof een adellijke onderscheiding is. En een ander zegt, ja, maar ik neem het niet zo makkelijk. Gelukkig niet, mijn beste vriend. Maar vergeet u toch alstublieft niet dat onbekeerlijkheid en het leven voor eigen rekening verklaarde vijandschap is tegen God. Want we kunnen onze onbekeerdheid voor den Allerhoogste ook oppoetsen met heel veel vrome woorden. En onbekeerd blijven als God het niet verhoedt. En straks met alle vrome redeneringen en gedachten tuimelen in de hel. Vanwege onze vijandschap tegen vrije genade. Vergist u zich niet in de aard van uw zonde. Ze is vijandschap tegen God. Ooit last van gekregen. Ooit mee geworsteld. Heren, dat weerbarstige, dat onwillige, dat onmogelijke hart van mij. O God, verlos mij uit de banden. Hier staat het. Als u van uw onbekeerlijkheid, van uw ongeloof, van uw voor eigen rekening leven verlost wilt worden, dan kan het alleen in hem die gekomen is om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Want dat betekent dat hij ze ook verlost en ook bevrijdt van hun vijandschap, van hun verzet, van hun onwilligheid. Van hun vasthouden aan de zonde. Van hun kiezen van eigen wegen. Nog iets. Zonde is ook schuld. Schuld, dat betekent, u weet dat toch? Dat je bij God in de schuld staat. Dat wil zeggen dat we iets aan God hadden moeten betalen. Maar dat hebben we nooit gedaan. Wat moeten we aan God betalen? Jonge mensen, zeg dat zo eens voor jezelf. Wat zijn we aan God verschuldigd? Nou, aan God zijn we verschuldigd dat we met heel ons leven, met heel ons hart, met ons hoofd, met onze handen, Hem die onze Schepper is, zouden dienen, zouden eren, zouden liefhebben, zouden vrezen. En hoe is dat eigenlijk in ons leven, in het jouwe, in het uwe, in het mijne? Eren we God? Met je hoofd, met je kennis, in je werk, met je handen. Eren we God? Hebben we Hem lief? Boven alles, met heel ons hart, met al onze gedachten, met al onze gevoelens. Ach, we moeten zeggen, Heere, wanneer U die eis aan ons hart legt en vraagt naar wat wij U verschuldigd zijn, dan komen we er alleen maar schuldig tussenuit. Dan hebben we gezondigd tegen al Gods geboden. Dan hebben we gedaan wat kwaad was in zijn ogen. Dan staan we voor God met een lang register aan schulden. De Heere Jezus zegt het van ons mensen iedere dag. Heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Kijk, en als je daar nou mee gaat tobben en daar last van krijgt, dan ga je die zonde zien. Want de Heere stelt ze voor ogen. Dat wil zeggen, Hij legt dat zonderegister open. En dan staat daar een open post. En daar een schuld die niet betaald is. Het is een register wat we alleen maar langer kunnen maken. Het is een berg van schuld die we niet kunnen slechten. Hoe zal een mensenkind dat schuldig staat voor zijn maker weer goed worden met God? Hoe zal die schuld worden gedelgd, worden verzoend? Kerstevangelie zegt, Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ook van hun schuld. Hoe lang het zonderegister ook is, hoe hoog de berg van ongerechtigheid ook stijgt, één machtswoord van het kind in de kribbe. Van hem wiens naam Jezus Yeshua is. En heel die berg wordt tot een vlakte. En heel dat schuldenregister wordt doorgehaald. Er staat als met bloed opgeschreven. Betaald. Want zijn naam is Jezus. Zaligmaker. Nog één aspect. Er is ook nog, en dan denk ik vooral aan hen die de Heere kennen mogen, de kracht van de zonde. Ja, daar hebben onbekeerden ook wel last van. Maar je moet in het licht van wat Paulus in zijn brieven schrijft heel nadrukkelijk zeggen, de kracht van de zonde. De innerlijke wel van ongerechtigheid. Daar krijgen Gods kinderen heel in het bijzonder last van. Dat ondanks wat de Heere gedaan heeft, en ondanks de goedheid en de gunst die de Heere aan de zijne bewijst, er nog zoveel ongerechtigheid in je vlees kan wonen, dat Paulus het heel radicaal zegt, ik weet dat in dit mijn vlees geen goed woont. Nou, dat is wat anders dan allerlei soorten van halleluja-christendom vandaag aan de dag. Paulus mag roemen in de volle zekerheid van de genade. Maar hij zegt ook, ik weet dat in dit mijn vlees, in mijn zondige hart, geen goed woont. Ja, dat zegt hij niet als een constatering, heel nuchter. Als een ongevoelig iets. Nee, daar topt hij over. Dat is een dagelijkse strijd. Dat behoort bij de strijd van het geloof. En hij zegt eigenlijk, wie zal mij verlossen? Van dat machtige, de macht, de kracht van de zonde. Jezus Christus is in Bethlehem geboren. En hij draagt de naam Jezus,
want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ook van de kracht van de zonde. Ja, dat gaat geleidelijk aan. Die zonde die wordt gedood, die zonde die wordt de kop ingedrukt in de weg van de dagelijkse bekering, in de weg van de strijd tegen de zonde. Maar hij zal ze ook zalig maken van hun zonde, zodat de kracht van de zonde gedood wordt. En weet u wanneer de zonde helemaal dood is? In het leven van Gods kinderen. Nou, als ze helemaal zalig worden, bij het sterven, dan is de kracht van de zonde voorgoed gedood. En dan maakt Christus zijn volk volkomen zalig. Want zijn naam is Jezus, Yeshua. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ja, zegt iemand, dominee, dat zegt u nu allemaal en dat is waar, want dat kun je in de Bijbel terugvinden. Maar het staat hier toch zo heel nadrukkelijk. En dat, ja, dat is iets waar ik niet mee klaarkom. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat geldt voor Gods volk. Alleen zij die het volk van de Heere zijn, die mogen delen in die wonderlijke werking waarmee Christus zijn volk zal redden en zal reinigen. Ja, inderdaad. Maar u bedoelt natuurlijk, daar sta ik buiten. Ik kan niet zeggen dat ik tot het volk van de Heere behoor. Dat zegt een arme tobber hier in de kerk van morgen, die zichzelf nergens bij durft te scharen. Die zegt, ja, hier heb ik geen kennis aan. Moet u eens goed luisteren. Dat volk van de Heere, dat delen mag in deze genadige redding van Jezus Christus. Dat Hij ze verlost van de zonde. Hoe leren ze dat nu ervaren? Waar vindt Christus zijn volk? Zegt u, het is uit uw eigen leven, u die de genade van de Heere mag kennen. Waar vond de Heere u? Toen Hij voor het eerst u opzocht. Wel, als u eerlijk bent, moet u zeggen wat de Bijbel zegt. Toen vond hij me midden in mijn schuld en midden in mijn nood en midden in mijn dood. Toen vond hij mij als de verloren zoon. En toen moest ik het zeggen, niet waard om uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Niet waard om uw volk te heten. Ik sta er buiten door de zonde. Daar vindt de Heere zijn volk. Daar zoekt hij ze op. Staat toch ook duidelijk in het evangelie wat later geschreven is over het leven van de Heere Jezus Christus. Dat hij als de grote herder van de schapen uitging om het verlorene te zoeken. Of zoals het staat in de geschiedenis van die tollenaar Zacchaeus, van de zoon des mensen is gekomen om op te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En daarom zegt de Bijbel heel duidelijk, dat voor wie is dat nu? Dat zalig maken? Wel, voor een volk verloren in schuld. Voor zondaren die zichzelf nergens bij durven scharen. Voor mensen die zeggen, het kan voor anderen, maar voor mij niet. Voor iemand die misschien op het ogenblik in de kerk zit en zegt, u moest eens weten hoe ik mijn leven verknoeid heb. Hoe hoog mijn schuld is. Of een derde die zegt, dominee, ik ben al zo oud, zou de tijd van de genade voor mij niet voorbij zijn. Het kan voor verloren zondaren. Het is voor verloren zondaren. Het is voor zondaren net als Paulus. Dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig, zei hij, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Als er nou vanmorgen op deze tweede kerstdag mensen naast Paulus gaan buigen en zo Jezus Christus de zaligmaker nodig krijgen, vanwege hun ongeloof, vanwege hun onbekeerlijkheid, met hun blindheid, met hun schuld, met hun weerbarstigheid. Heren, ontferm u mijner. Want ja, laten we ook dat aspect maar niet vergeten. Dat die naam van de Heere Jezus, die werd gegeven door Jozef, want dat was de vader naar de wet. Die werd gegeven in goddelijke opdracht. Gij zult zijn naam heten Jezus. En dat was, laten we het toch eenvoudig houden vanmorgen, dat was de roepnaam van de Heere Jezus. Dat betekent dat hij daarmee aangeroepen mag worden. Dat we tot hem mogen roepen met die naam. Zoals Bartimeus de blinde die aan de weg zat, u weet dat toch? Kort voor het lijden en sterven van de Heere Jezus in Jeruzalem. Daar zat hij op die drukke weg kort voor Pasen. En hij hoort dat de Heere Jezus langskomt en hij begint te roepen. Het evangelie zegt met luider stem: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En dan komen de discipelen en die zeggen: stil, stil, want de Heere Jezus heeft op het ogenblik wel belangrijke dingen aan zijn hoofd. Maar hij liep des te ruider: Jezus, gij zonen Davids. Hij riep hem aan bij zijn naam. Zeg, dat mag vanmorgen in de kerstprediking na zoveel eeuwen doorgegeven worden. Jezus wil geroepen, aangeroepen worden, gebeden zijn. Zoon van David, ontferm u mijner. Zo is hij geboren, zo is hij gelegd in de kribbe, als de redder, de zaligmaker, Jezus. Mag ik het tenslotte vragen: hebt u hem nodig? Heeft die naam waarde gekregen? Die naam heeft geen waarde wanneer we het bij onze zonde kunnen vinden. Die naam heeft ook geen waarde wanneer we genoeg hebben aan wat eigen opgelapte eigen gerechtigheid. Maar die naam krijgt waarde waar we iets gaan inleven van wie we zijn voor God. Arm, zondig, met vele zonden, meervoud. En we kunnen met onze zonden en met onze schuld geen kant op. Het evangelie laat zien dat er één weg overblijft. Die met hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Zijn er zo mensen, jongelui, in de kerk vanmorgen, die het bij hun zonde en ellende niet meer kunnen houden? Maar ook al begrijpen ze het niet en verstaan ze het niet en is er geen licht en geen uitzicht, die toch voortdurend met hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Vergeet dan één ding niet. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is en de naam draagt Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En mag ik dan de tekst nog één keer lezen met grote nadruk? Hij zal. Dat staat er ook met klem. Dat zal zeker gebeuren. Dat de zondaren die het oprecht om hem te doen is, en die buiten hem geen heil en zaligheid kunnen vinden, ook zalig zal maken. En als de Heere dan voor u of voor jou verblijft op het ogenblik. En de Satan zegt van binnen met die fluisterstem in je hart, zoek maar niet meer en vraag maar niet meer, want de Heere wil toch niet horen of je zonden zijn te groot. Houd aan, grijp moed. Want zijn naam is Jezus. Hij zal. En die naam is hem gegeven bij het uur van zijn besnijdenis. Toen heeft voor het eerst het bloed van Jezus gevloeid. Zou Jozef, zou die leviet of priester uit Bethlehem, die waarschijnlijk de besnijdenis verrichtte, het verstaan hebben dat hier de eerste druppels bloed vloeiden van dat babytje, dat straks zou hangen aan het kruis? We weten het niet. Maar hij heeft zijn naam bezegeld met zijn eigen bloed. Jezus is de naam. Ze staat met bloed geschreven. En daarom is het vast en zeker dat zijn werk niet ijdel zal zijn. En dat hij al zijn volk, al die arme zondaren, al die arme tobbers, zeker zalig zal maken. Niet om waardigheid die zij hebben, maar omdat hij zijn bloed gestort heeft. En hij van zijn eigen woord niet af kan. Ik zal zalig maken. En als die naam waarde krijgt voor je, als je naar die naam gaat uitzien, of als een kind van God de kracht van die naam in zijn of haar eigen leven heeft mogen ervaren, dan ga je je ook verwonderen. En dan ga je zeggen, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw grote en heilige naam dank, dat u ons tot driemaal toe in uw huis deed zijn en dat we daar het evangelie van kerst mogen horen. Het evangelie wat juist een evangelie voor zondaren is. Niet voor mensen die zelf nog zoveel hebben. Niet voor mensen die het bij zichzelf zo kunnen vinden. Want die leven er door eigen schuld aan voorbij, maar voor zondaren. Heren, laat het zo mogen zijn dat er gisteren en vanmorgen veel zondaren in de kerk waren, die met hun zonde en ellende tot u zich ter genezing wenden. Wil u geven dat dat evangelie van deze dagen ook gezegend mag worden. En dat we die naam Jezus, die heilige naam, leren spellen. Omdat we hem nodig gekregen hebben. Omdat we hem lief gekregen hebben. Omdat hij gepast is. Omdat hij noodzakelijk wordt. Geef me deze Jezus. of ik sterf. En laat het dan ook duidelijk mogen zijn, Heere, dat er in die naam een ruimte ligt en een heil ligt opgesloten, waardoor het voor de oudste en de jongste, voor de zondaar met het langste zonderegister mogelijk is om behouden te worden. Heere, ontferm u, gij zonen Davids, over ons en over onze kinderen. Heb dank dat we deze morgen niet alleen het hoorbare, maar ook het zichtbare evangelie waarin die naam uitgespeld staat, mochten horen en mochten zien. Wil u de naprediker zijn van zowel het hoorbare als het zichtbare woord. Breng ons veilig naar huis, ook over de wegen die op het ogenblik zeker onveilig zijn. Geef ons verder een goede en gezegende tweede kerstdag. Wil ook uw aanwezigheid, uw nabijheid doen ervaren, wanneer we vanmiddag met de kinderen van de gemeente samen zijn in de kerstfeestviering van de zondagschool. En wil u geven dat deze kerstdagen voor ons, voor onze kinderen, kon het zijn voor velen uit ons midden, tot zegen mogen zijn. We vragen het niet omdat wij het verdienen, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 72, vers 11 is onze slotzang. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72, het 11e vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.